Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. De kerkenraad deelt onder dankzegging mee dat afgelopen week overeenstemming is bereikt betreffende de financiering voor de verbouwing in de voorkerk. Zodat deelvolenten na de bouwvakvakantie de werkzaamheden kunnen aanvangen. Voor iedereen ligt de kerkbode voor juli-augustus klaar in de voorkerk. Wat de collecten betreft, er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie met als doel Stichting Annonce. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de mededeling. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Psalm 73, daarvan het eerste vers. Nadat wij ook op deze zondagavond ons geloof hebben beleden, zingen wij uit Psalm 77, daarvan het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Psalm 77, daarvan het zesde vers, naar de belijdenis van het geloof. Doen wij dan uw belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Nu ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament bij het boek Rut. Wij lezen daarvan het eerste hoofdstuk. Dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. Rut 1, vers 1 tot en met 22. Daar luidt het woord van de Heere in Rut 1 vanaf vers 1 als volgt. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi. En de naam van zijn twee zonen, Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder, en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt, en ieder in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zeker met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zei: keer weder, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keer weder, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei zij: zie, uw zwagerin, uw schoonzus, is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zei: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tot hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar leeg heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heere nu eerst bidden om zijn Heilige Geest in deze dienst. Heere, u bent de God van de hemel en van de aarde. U bent de eerste en de laatste. U bent de eeuwige, zonder begin en zonder eind. U bent onze schepper. U hebt ons gemaakt. U hebt uw volk Israël uitgekozen. U hebt Abraham uitgekozen om met Abraham en zijn nageslacht verder te gaan. En zo hoorden wij een gedeelte uit het Oude Testament, U bent de God van Naomi. En u werd ook de God van Rut. En u bent nog steeds diezelfde levende God. We hebben gelezen in uw woord een geschiedenis zo lang geleden. Toen was u de levende. En vandaag bent u de levende en de heilige en de rechtvaardige en de eeuwige. Zo loven en prijzen wij uw naam. U bent barmhartig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. U bent de Heere en u brengt ons op uw dag in uw huis. Wij danken u daarvoor, Heere, dat wij mogen weten vanuit uw woord dat er meer is dan deze wereld. Dat er meer is dan dit tijdelijk leven. Dat er meer is dan dat wat we om ons heen zien. Want als we op ons in laten werken wat we zien om ons heen, wat er gebeurt in deze wereld, hoeveel aanslagen er plaatsvinden, hoeveel mensen er lijden, hoeveel verdriet en leed daar gevonden wordt onder de hemel, wie zou dan niet wenen als we daarop zien? Maar Heere, nu roept u ons vanavond om hoger te zien. En u laat ons zien dat u er bent. Ondanks alles wat er ook gebeurt, mogen wij weten, de drie enige, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Hij is de levende. En wij bidden van u dat u vanavond dan ook tot ons wil spreken. Dat u de hemel voor ons wil openen, de hemel voor ons hier op aarde. Want wij moeten u belijden, wij zijn aardse mensen. En wij zoeken zo vaak helemaal niet waartoe u ons oproept, om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En wij belijden u dat, Heere, dat wij, net als dat volk Israël, telkens weer bij u vandaan lopen en u altijd weer de rug toekeren. Maar Heere, dan is er toch plaats bij u, juist voor weglopers en zondaren, die wilt u laten zien wie u bent voor hen. En we bidden dat we dat vanavond mogen zien, dat er plaats is bij u, Heere Jezus, want u hebt uw bloed gegeven en dat bloed, dat geeft de toegang tot het Vaderhart. En Heere, zo bidden we dat u tot ons spreken zult. Ook vanuit het Oude Testament, dat het woord voor ons open mag gaan en dat we daar ook de lijnen mogen zien die daar ook liggen, ook naar het Nieuwe Testament. En dat we mogen zien die rode draad door de hele schrift van het bloed van de Heere Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En Heere, dan bidden we dat u deze avond ons allen nabij wil zijn. Want u kent ons allemaal veel beter dan dat we elkaar kennen. En Heere, misschien is het wel zo dat we ons zo herkennen in Naomi. Of in een deel van haar weg. Dat we ook kruis en moeite en verdriet in ons leven kennen. En misschien is het wel een kruis dat niet door de deur past, waar anderen niet van weten, dat we alleen persoonlijk weten. Of misschien is het ook een kruis wat bij iedereen bekend is, een openbaar kruis. U kent ons allen. En Heere, dan hebben we gehoord over Naomi, welke weg zij moest gaan door dit leven. Dat ze alles is kwijtgeraakt, haar man en ook haar kinderen. En dan bidden wij dat u vanavond wilt troosten, zoals u dat alleen maar kunt. Want u zegt het in uw woord, ik ben het die u troost. Dat u wilt troosten de weduwen en de weduwnaren. En zij die gestaan hebben, korter of langere tijd geleden, bij het graf van hun kind, zoals ook Naomi moest staan bij het graf van haar jongens. En Heere, dan bidden wij, ontferm u over ons allen, want u weet ook hoe de preek ons raken zal. Want u kent ook de omstandigheden van ons leven. En dan bidden wij dat u het juiste woord op de juiste plaats op deze avond wil brengen. Ja, zo zijn onze ogen op u geslagen. Dat alles bidden wij en we danken u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in de laatste verzen van Rut 1. Rut 1, de verzen 20 tot en met 22. Daar staat in Rut 1, vers 20 tot en met 22. Maar zij zei tot hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar leeg heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Het thema voor de preek van deze avond dat luidt als volgt: noem mij Mara, noem mij Mara. Dan zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste letten we op een bitter verleden. Ten tweede Mara in het heden. En tenslotte en toch hoop voor de toekomst. Dus drie punten: een bitter verleden, Mara in het heden en toch hoop voor de toekomst. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 39. Psalm 39. En daarvan het tweede vers. Ik was verstomd, ik sprak van het goede niet, maar dit verzwaarde mijn smart. En het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En ook het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, vers 2, 3 en 5. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. mij Mara. Ten eerste een bitter verleden. Ten tweede Mara in het heden. En tenslotte en toch hoop voor de toekomst. Gemeente, Naomi en Rut. Dat waren beiden vluchtelingen. In het eerste hoofdstuk van het boek Rut gaat het vooral om Naomi. En in de andere hoofdstukken gaat het veel meer om Rut. Vrouwen die leefden in de tijd van de Bijbel. Maar het verhaal van toen komt misschien wat dichterbij als we denken aan de vluchtelingen nu. Je zou er maar tussen zitten. Gevlucht uit Syrië of een ander land. Over land en over water, ontheemd aangekomen in Europa. Maar het verhaal van Naomi komt misschien nog dichterbij als u vanavond kijkt naar uw eigen leven. Want welk huis kent geen kruis? En welke levensweg kent geen omweg? Dat boek Rut begint gelijk in de diepte, in de mineur, in de moeilijkheden, in de dagen als de richters richten. Een periode waarin Israël zich steeds weer van de Here afkeerde. En daar hebben we gelijk de diepste oorzaak van al het kwaad te pakken. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Wij hebben ons van de Here afgekeerd. En elke zwarte bladzijde uit ons levensboek herinnert aan die zwarte bladzijde uit de Bijbel. In de dagen als de richters richten, toen was er honger in het land. In dat land waarvan de Heere had beloofd dat het zou overlopen van melk en honing. Hoe kan daar nu honger zijn? Omdat Israël zich weer van de Heere heeft afgekeerd. Honger in Efrata. En Efrata, dat betekent vruchtbaar. Honger in het vruchtbare land. Honger in Bethlehem. En Bethlehem, dat betekent het broodhuis. Er was honger in het broodhuis. En de Heere wil hen door die honger weer terugroepen. Om de Heere te dienen, niet met een dubbel leven, niet met een halfslachtig leven, maar met een volkomen hart. En zo is ook vandaag elke aanslag op deze wereld een roep van God. Deze wereld gaat voorbij. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En omdat er honger was in het land, daarom ging er een man uit Bethlehem op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, als vreemdeling, als vluchteling dus. Met veel sociale onzekerheid. En daar gaat deze man, we zien hem gaan. Zijn naam is Elimelech. En zijn vrouw gaat met hem mee, haar naam is Naomi. En hun twee jongens gaan ook mee, Machlon en Giljon. En ze hopen op een betere toekomst. En ze gaan naar de velden van Moab. En in Moab, daar werd de God van Israël niet gediend. Het Moabitische volk had Israël verleid tot afgoderij. En het is dan ook de grote vraag of Elimelech deze stap wel ooit had mogen zetten. En als ze zich daar dan eenmaal gesetteld hebben, dan gebeurt er iets wat hartverscheurend is. Elimelech, de man van Naomi, sterft. En zij blijft achter met haar twee jongens. Alsof de helft van haar is afgescheurd. En zo moet ze verder. En nu heeft ze alleen de zorg voor die twee jongens. In een vreemd land. En ze zag haar jongens ouder worden en ouder worden. En ze merkte dat haar jongens gevoelens hadden zoals iedere puber dat heeft. Maar ze zag ook wel dat meisjes uit Israël daar niet waren. En ze werden verliefd, niet op meisjes uit Israël, maar ze namen zich Moabitische vrouwen. En de Heere had het zo duidelijk gezegd, dat een Moabiet niet in de vergadering van de Heere mocht komen. Het is de hele Bijbel door de lijn dat het niet goed is te trouwen met iemand die een ander geloof aanhangt. Maar het is de vraag of Elimelech en Naomi daar wel over nagedacht hebben. Wat dit voor hun kinderen betekende, dat ze naar Moab gingen, want daar waren geen vrouwen voor hun zonen. En wat er dan gebeurt, dat is nog erger. Want die twee zonen, Machlon en Chiljon, sterven ook. En moet u zich eens proberen in te denken wat dat voor Naomi betekent. Weduwe worden? Alsof de helft van haar is afgescheurd en ook haar kinderen verliezen. Alsof alles van haar is afgescheurd. Er wordt wel eens gezegd dat er niets zo erg is dan je kind naar het graf te moeten brengen. En Naomi heeft daar gestaan. Bij het graf van haar beide jongens. Jonge mannen in de bloei van hun leven. Ze zijn niet meer. Nu heeft Naomi geen man meer. En ook geen kinderen meer. En dat betekent ook geen kleinkinderen. Overigens hadden die er toch al kunnen zijn. Want als wij de tekst goed lezen, er staat aan het eind van vers 4 dat ze daar 10 jaar bleven en toen stierven Machlon en Chiljon. En beide huwelijken zijn hoe dan ook kinderloos gebleven. En daar staan ze dan, 3 vrouwen, alle 3 alleen, Naomi, Orpa en Rut. En wat een strijd en wat een vragen voor de toekomst als er geen kinderen zijn gekomen of als de kinderen weer worden weggenomen. Want wie moest er nu voor Naomi zorgen als ze ouder zou worden? Maar dan staat Naomi op. Want ze heeft gehoord dat de Heere naar zijn volk heeft omgezien. En dat hij hen brood gegeven heeft. En ze gaat op weg terug naar Bethlehem. En ze gaat niet alleen. Haar 2 schoondochters gaan met haar mee. Maar Naomi zegt tegen haar schoondochters, ga toch terug, zodat jullie allebei weer een man mogen vinden. En even later zegt ze nog een keer, keer weder mijn dochters, ik kan jullie geen zonen meer geven, ik ben te oud om een kind te krijgen. En als ik al hoop zou hebben, zouden jullie dan wachten tot dat jongetje groot geworden zou zijn? Naomi voelt wel aan dat ze die twee niets te bieden heeft dan moeite en verdriet. Misschien is dat wel herkenbaar. Momenten in je leven dat je het liefst alleen wil zijn. Zodat ook niemand last van je kan hebben. Zo hopeloos verlaten voelt ze zich dat ze het liefst die mensen die om haar heen staan nog van zich afstoot. En dan beginnen ze alle drie te huilen. En Orpa kust haar schoonmoeder. Maar Rut klampt zich aan haar vast. En ze zegt, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En alleen de dood kan scheiding maken tussen mij en tussen u. Het onmogelijke is hier gebeurd. Een Moabitische vrouw die tegen de wet in met een Israëliet is getrouwd. Zij heeft de vaste grond gevonden. En zij zegt, uw God is mijn God, deze God, de God van Israël, hij is de ware God, hem wil ik dienen. Jongelui, Rut was een jonge vrouw. En ze kende de Bijbel niet, met een heidense komaf. Maar ze zei, die God van Israël, dat is de ware God, die wil ik dienen. En heb jij nu ook al in jouw leven die goede keus van het geloof gemaakt? Heb je het al eens meegezongen met je hart? Ja, deze God is onze God. Ook mijn God, uw God is mijn God. En zo komen we bij de tweede gedachte van de preek, en dat is Mara in het heden. Gemeente van Rut, gaan we nu weer terug naar Naomi. En Naomi, zij zit zo in haar eigen verdriet gevangen, dat ze niet eens reageert als Rut zegt, uw God is mijn God. Ze dankt de Heere niet eens. Rut klampt zich aan Naomi vast. En toch is Naomi Rut kwijtgeraakt. Dat kan ook vandaag. Als je door diepe dalen gaat en elkaar juist zo nodig hebt, dan kun je elkaar zo makkelijk kwijtraken. Omdat je dat als man en vrouw zo verschillend verwerkt. En zo gingen ze beide verder op weg. En er werd verder niet meer veel gesproken op die weg. Het was stil op die weg. Samen. En toch waren ze alleen. Totdat ze in Bethlehem aankomen. En als ze dan in Bethlehem aankomen, dan is de stilte snel doorbroken. Want die hele stad is in rep en roer. Ze zijn verheugd. Naomi is teruggekomen. Maar ze zijn ook in verwarring. Is dit Naomi? Naomi, wat is er gebeurd? Vertel. Waar zijn de anderen? Met vier gingen jullie weg. En alleen ben je nu. En wie is die Moabitische vrouw? Naomi zegt, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Naomi, dat is een naam die we ook aan onze kinderen kunnen geven. Dat is een mooie naam. Betekent liefelijk, aangenaam. Maar Mara, zo noem je je kind niet zomaar. Dat betekent verdriet, bitter. Naomi is zo overmand door verdriet dat ze haar naam niet meer aan kan horen. Als ze haar naam hoort, dan snijdt dat door haar ziel. Daar kan ze helemaal niet bij. Te liefelijke. Dat kan ook vandaag zo zijn. Dat je midden in de ellende zit. En dat je hoort over de goedheid van God. En dat je er helemaal niet bij kunt. En daarom spreekt God in zijn woord ook over de diepten en roepen de psalmdichters vanuit de diepten tot God. Vanuit de diepte roep ik tot u, o Heere. En soms is het gewoon niet meer dan dat. Ja, het is zo goed te begrijpen dat Naomi haar naam wil laten veranderen. Want het is zeer smartelijk wat ze heeft meegemaakt. Dan kun je alleen maar iets van begrijpen als je daar zelf in je leven iets van hebt meegemaakt. En toch is het niet goed wat Naomi doet. En mag ze haar naam niet laten veranderen. Ook al voelt ze zich bitter en voelt ze zich leeg. Want Mara, dat is een naam met een geschiedenis. Het was te Mara in de woestijn dat de Israëlieten murmureerden tegen de Heere, omdat ze het water niet konden drinken, want het water was bitter. Mara, dat is een plaats van tegenover. De Israëlieten murmureerden tegen de Heere. En wat Naomi hier doet, daar zit ook iets in van dat tegenover. En ze zegt het ook. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ze spreekt heel anders dan Rut. Rut zegt, uw God is mijn God. Dat is mijn God. En Naomi zegt, de Almachtige. Dat is een afstandelijke term. Daar klinkt iets in door van een noodlot. Je kunt er nu eenmaal niets aan veranderen. Hij heeft het zo bestuurd. Maar ik snap niet dat hij het zo heeft geleid. Hij is de Almachtige, maar hij handelt niet als Almachtige. Want als ik hem was geweest, had ik mijn levensweg nooit zo laten lopen. Waarom geeft hij geen verandering? In die diepe vertwijfeling kom je terecht. Als je wel gelooft dat de Heere alles bestuurt, maar niet leeft uit die persoonlijke overgave aan Hem. Ja, je mag je nood bij de Heere uitklagen, uitroepen ook. Maar het maakt zo'n verschil. Of je te midden van alles als tegenover hem staat, of dat je in alles tot hem de toevlucht neemt. In het dagelijkse leven. En dat kan ook in het geestelijke leven zo zijn. Kan ook in geestelijke diepten zo zijn. In geestelijke vragen. Als het gaat om die belangrijke vraag, wil de Heere ook mijn zonden vergeven? Ja, en als je de Heere dan ziet als een tegenover, dan moet je maar afwachten totdat Hij je zonden vergeeft, totdat Hij antwoord geeft, totdat Hij verandert. Maar als je de Heere mag zien als nabij, de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht, dan mag je geloven dat Hij eerder bereid is om jou te vergeven, dan dat jij bereid bent om het aan Hem te belijden. Ja, het is wel heel begrijpelijk dat Naomi dit zegt. Vol toog ik weg en leeg heeft mij de Heere doen wederkeren. Hier is Naomi zoveel jaar geleden met haar man en kinderen weggegaan. Vol is ze weggegaan en nu is ze teruggekeerd. Alleen, leeg teruggekeerd, doelloos. Niemand heeft meer wat aan mij. En hier hebben haar ouders gewoond. Hier heeft ze haar jeugd doorgebracht. Hier is ze in het huwelijk getreden. Hier heeft ze in het kraambed gelegen. En waarvoor is het allemaal geweest? Noem mij niet Naomi. Noem mij Mara. Heren, waarvoor heb ik die kinderen gebaard? Dan kunnen we soms heel makkelijk zeggen, ja, vertrouw maar op de Heren. Ja, maar je moet er eerst maar middenin zitten. En het zal je maar gebeuren dat alles je wordt afgenomen. Want Naomi, dat was een gelovige vrouw. En toch kon ze er niet bij. En als je zelf moeilijke dingen in je leven hebt meegemaakt, dan kun je je zo herkennen in die Naomi. Waarom zou u mij Naomi noemen, zegt ze, daar de Heere tegen mij getuigt? En al eerder heeft ze zoiets gezegd, de hand van de Heere is tegen mij uitgegaan. Dat heeft ze eerst gezegd tegen haar schoondochters Orpa en Rut. En nu zegt ze tegen haar volk, de Heere getuig tegen mij. En dat werkwoord getuigen, dat is een woord uit de juridische wereld. Naomi ziet het zo dat de Heere haar voor de rechtbank daagt. En dat de Heere haar beschuldigt. En misschien zit er daarom ook wel iets in van een schuldbelijdenis. Dat ze zich afvraagt of ze ooit Bethlehem wel had mogen verlaten. Dat ze tegen de Heere is ingegaan en dat nu de Heere tegen haar getuigt, dat Gods wet tegen haar getuigt. Maar als we dan verder lezen, dan is het toch niet alleen maar schuldbelijdenis. Integendeel. Ze eindigt er toch in de Heere de schuld te geven. Want ze zegt dat de Almachtige haar kwaad heeft aangedaan. Ja, ze vlucht niet in al haar nood tot de Heere, maar ze vlucht bij de Heere vandaan. En hoe verder je bij de Heere vandaan vlucht, hoe meer het zicht op de Heere verduistert. En Naomi ziet op een gegeven moment alles tegen haar. Zelfs de Heere is tegen haar. En dat is het nu precies wat de duivel doet. In het groot soms, maar soms ook in het klein. Hij wil de Heere verdacht maken. En daar begon hij al mee. In de hof van Ede. En dat doet hij ook vandaag. En veel mensen hebben op deze manier ooit de kerk de rug toegekeerd, omdat ze verbitterd werden. En dat doet de duivel graag. Mensen in verbittering brengen, zodat ze de wegen van de Here niet meer begrijpen en in opstand komen en die God de rug toekeren. En hij fluistert je in. Ja, waar is nu die God op wie je bouwde en aan wie je je leven toevertrouwde? Dat wil de duivel zo graag. Dat we in plaats van goed, kwaad over hem, over de Almachtige, gaan denken: de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Dat brengt ons bij de laatste gedachte van de preek, en toch hoop voor de toekomst. Gemeente, het was eerst mijn bedoeling om te preken over vers 20 en 21. En toen ik bezig was met de preekvoorbereiding, toen zag ik dat het niet af was. En als je nou goed kijkt naar de tekst, dan is die ook nog niet af. Want Rut 1 eindigt niet bij vers 21, maar bij vers 22. En dat laatste vers, dat is zo'n belangrijk vers. Dat is een vers vol woorden van hoop. Alleen Naomi ziet het niet. Zij zit bij Mara. Zij kan er niet bij. En bij de Here is plaats, ook voor Mara. Bij de Here is plaats voor verdriet. En denk nu niet, als mijn geloof echt was, dan zou ik toch elke dag in blijdschap door het leven gaan. En mijn leven is zo anders gegaan, met zoveel verdriet. Bij de Here is plaats voor verdriet, maar word niet bitter in het verdriet. Want Naomi sprak wel over de Here. Maar we lezen in dit gedeelte niet dat ze tot de Here spreekt. En mogelijk ziet Naomi daarom niet wie de Here nu werkelijk voor haar is. Er hangt een dikke, donkere wolk voor en ze komt er niet doorheen. Alzo kwam Naomi weder. En wat staat er dan achteraan in vers 22? Alzo kwam Naomi weder en Rut. En in het Hebreeuws staat het er nog duidelijker. Dan staan die beide namen direct achter elkaar. Naomi en Rut. Naomi en Rut. En Naomi heeft zojuist gezegd: leeg heeft mij de Heere doen wederkeren. En Rut had juist daarvoor gezegd: alleen de dood kan scheiding maken tussen mij en tussen u. En aan het einde van het boek Rut, dan zeggen de vrouwen tegen Naomi dat Rut beter voor haar is dan 7 zonen. Dan 7 zonen. Maar in haar bittere verdriet was er bij Naomi geen plaats voor de liefde van Rut. Dat kan ook vandaag zo zijn. Dat je zo gevangen genomen wordt door alle zorgen van het leven, dat je de zegeningen niet meer tellen kunt. Zo keerde Naomi terug en Rut. En zij kwamen te Bethlehem, zo staat er. Stel dat het nu allemaal goed gegaan was in Moab. Dat haar man daar een welvarend leven had gekregen. Dat haar kinderen daar een goede baan hadden gekregen en een mooi gezin. waar ze trots op kon zijn. Dat ze een trotse oma kon zijn en kon zeggen, kijk eens hoe de Heere mij gezegend heeft. Met zoveel nageslacht, met zoveel goedheid. Ja, dan hadden ze zich daar helemaal kunnen settelen als gezin. Maar dan was Naomi nooit teruggekeerd naar het land van de belofte. De Heere heeft Naomi teruggebracht. De Heere heeft haar in Bethlehem gebracht, in het broodhuis gebracht. Naomi zegt, leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Maar ze ziet niet dat de Heere voor haar klaarstaat met overvolle schuren. Ze ziet alleen haar eigen verdriet. Ze komt aan in Bethlehem. En dan staat er helemaal aan het eind van vers 22, in het begin van de gerstenoogst. En dat is toch wel een veelbelovend einde. Want Rut 1 vers 1, daar staat, er was honger in het land. En Rut 1 eindigt met het begin van de gerstenoogst. En de gerstenoogst vond plaats een paar weken voor de tarweoogst. Als Naomi om zich heen kijkt, ziet ze de velden. Op de velden rijpen de halmen. Die Rut straks van de akker van Boas zal rapen. En bij Naomi zal brengen. Naomi, kijk eens naar de velden. Zij kwamen te Bethlehem. In het begin van de gerstenoogst. En gemeente, de allergrootste troost van dat eerste hoofdstuk van het boek Rut, dat is nog niet genoemd. Want wij lezen in vers 22 dat niet alleen Naomi, maar ook Rut in Bethlehem is aangekomen. Maar Naomi wist hier nog niet wie er later uit deze Rut geboren zou worden. Dat de Christus uit haar geboren zou worden. Dat is iets om over na te denken. Als haar zoon was blijven leven, had Rut niet met Boas kunnen trouwen. En had daaruit de Christus niet geboren kunnen worden. Naomi zegt, de Heere getuigt tegen mij. En ze ziet niet dat de Heere het juist voor haar zo heeft geleid. Omdat de zaligmaker geboren moest worden. Niet alleen voor haar, maar ook voor u, ook voor jou, ook voor mij. Omdat Christus geboren moest worden. Ja, voor u en voor jou en voor mij moest Naomi deze weg gaan. Een jonge vrouw komt Bethlehem binnen. Haar naam is Rut. En eeuwen later komt daar opnieuw een jonge vrouw Bethlehem binnen. En wel met een kind in haar schoot. Haar naam is Maria. Daar is hij geboren. In Bethlehem. De Heere Jezus Christus. En voor wie de Heere Jezus Christus lief heeft, voor diegene is er hoop. Hoop voor de toekomst. Welke moeilijke dingen je in je leven dan ook mee moet maken, als u die Christus maar lief hebt. Gemeente, dan is er toch hoop, soms midden in de benauwdheden. En dan te bedenken dat Hij medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Want Hij heeft ook bitter lijden meegemaakt. En dan te bedenken dat er geen put zo diep is, of onze heiland ging nog dieper. Dat bittere lijden dat Hij moest ondergaan, dat hebben wij verdiend. Die lijdensbeker, die bittere beker, die Hij tot op de bodem heeft leeggedronken. Er is er eigenlijk maar één die naar waarheid kon zeggen: vol ben ik uit de hemel neergedaald. En op aarde was ik een vreemdeling en leeg het graf ingegaan. Er is er eigenlijk maar één die naar waarheid kon zeggen: de Heere getuigt tegen mij toen Hij hing aan het kruis in duisternis. Niet slechts een wolk, maar aarde donker. De Heere getuigt tegen de Zoon. En nu is er een plaats bij de Zoon. En die Zoon die wil getuigen voor u bij de Vader. Hij alleen kon daar recht uitroepen: noem mij Mara. Hij was Naomi, de liefelijke, de lieveling van de Vader. En hij werd Mara. Nee, nooit was hij verbitterd. Maar wel moest hij de bittere dood van het kruis ondergaan. En werden de bittere pijlen van de toren van God over onze zonde op hem uitgegoten. En waarom heeft hij dat gedaan? Waarom heeft hij gehangen aan het kruis? Omdat hij u en jou wil noemen Naomi. Liefelijk, zwart, maar schuilend achter zijn bloed, toch liefelijk, zwart, toch liefelijk. Wij mogen zoveel meer weten dan wat Naomi wist. Naomi kon alleen maar terugdenken aan die eerste hoofdstukken uit de Bijbel. Terugdenken aan Mara. En Naomi dacht ook aan die geschiedenis te Mara, dat het volk Israël slechts bitter water had te drinken. Maar die geschiedenis ging ook toen al verder. Want de Heere maakte dat bittere water zoet. En de Heere zei: ik ben de Heere, uw Heelmeester. En deze Heere roept vanavond mensen op om niet in hun ellende te blijven ronddolen, maar te vluchten tot Hem, voor wie geen nood is te groot. En Naomi noemt ook wel die naam van de Heere. De Heere met 5 hoofdletters. En nu moet ze die naam nog gaan spellen. Ja, ze spreekt tot 4 keer toe over de Heere. En zelfs in een bepaalde volgorde, dat is opmerkelijk. Ze noemt hem eerst de Almachtige. En daarna noemt ze hem Heere. En daarna opnieuw Heere. En tenslotte opnieuw Almachtige. De Almachtige, de Heere, de Heere, de Almachtige. En dat is het nu precies wat ze zelf moest leren. Dat de Heere is de Almachtige. En dat de Almachtige is de Heere. Midden in de nood is Hij. Ik ben die ik ben. Ik ben, zegt Jezus. En Hij is het die van Mara brengt in Elim. En dat voor zulke mensen zoals wij zijn. Voor bittere mensen. Voor mensen die zelf geen weg meer weten. Is daar nu dat zoete brood. De Heere heeft naar zijn volk omgezien door hen brood te geven. Welk brood? Welk brood geeft Hij aan ons? Het levende brood. De Heere Jezus zegt het later. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En dan zeggen de mensen, geef ons dat brood. En dan zegt Jezus, ik ben het brood des levens. En die tot mij komt, zal geenszins hongeren. Het brood uit het broodhuis. Naomi is daar weer teruggekomen. Terug in Bethlehem. En Rut is er ook gekomen. En de herders zijn er later ook gekomen. En de wijzen uit het oosten, die zijn er ook gekomen. En bent u er al gekomen? Aan de voeten van Hem die daar werd geboren. Bent u al in aanbidding aan die voeten neergevallen? Hebt u zich al aan die heiland toevertrouwd? Zijn voeten, dat werden doorboorde voeten. En wie op deze heiland vertrouwt, die heeft zeker op geen zand gebouwd. En dan zie je soms achteraf, maar soms zie je het ook niet. Maar soms zie je achteraf de lijnen door je leven. Dat deze God zich niet vergist wat Hij bedoelt, dat rijpt tot zin, wordt klaar van uur tot uur. De knop is bitter, is begin. De bloem wordt licht en puur. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, het zesde vers. Laten wij samen danken en bidden. Getrouwe Heere, aan het einde van deze zondag brengt u ons terug bij u. U hebt tot ons gesproken en wij mogen nu tot u spreken. Nou kunnen wij niet anders, Heere, dan u danken. Danken voor wie u bent. Dat u de Heere bent. Dat u het bent. Ik ben die ik ben. Dat u er bent. En dat u, Heere Jezus, de weg bent. De weg, de waarheid en het leven. En dat u, Heere Jezus, zo diep wilde lijden. Zo bitter in de toren van God over onze zonden. Dat u, Heere Jezus, daarin ten onder bent gegaan. Ja, u kon het zeggen, noem mij Mara. Maar u hebt het niet gezegd. U was niet verbitterd. U bleef vol om uit te delen. En zo hebt u ook vanavond aan ons uitgedeeld van dat levende brood uit die volle schuren van u. De deuren van de schuren mochten opengaan en het brood kwam naar buiten. Wij danken u, Heere Jezus, voor dat levende brood. En wij bidden dat wij daar allemaal van mogen leven. Van dat brood dat u deze avond hebt uitgedeeld. Want er is brood in het broodhuis, in Bethlehem, daar bent u zelf. Daar wordt het heil verkregen. Wij danken u, Heere, voor alles wat u gaf. En wij bidden dat u ook met ons mee wil gaan. Zoals u er vanavond was, wilt u er zo ook zijn deze week, in alles wat wij hebben te doen. In de taak die u ons hebt gegeven in het leven. En Heere, dan bidden wij dat u in ieder de kracht en de wijsheid wil schenken om het werk uit te voeren wat er deze week te doen is, maar ook als we geen werk hebben of niet meer werken kunnen. Heere, we bidden dat u nabij wil zijn en dat u ook de broeders van de kerkenraad wil sterken in het werk wat ze deze week mogen doen voor de gemeente, voor uw koninkrijk. Wilt u ze leiden? En wilt u ze telkens weer uw geest schenken en bekwaam maken? En Heere, dan bidden wij ook voor broeder Dijs, die vanmorgen afscheid moest nemen. Heere, u hebt hem zoveel jaren in het ambt gegeven dat hij mocht dienen uw gemeente. En we bidden dat u met hem meegaat op zijn levensweg, want de toekomst is zeker, de toekomst ligt in u. Heere, wilt u dan ook zijn met uw dienaar, dominee van de weg, samen met zijn vrouw en hun kinderen. Wilt u hen dragen ook deze week? En wilt u hem ook helpen in de preekvoorbereiding, uw Heilige Geest daarbij schenken, opdat hij mag ontvangen uit het broodhuis om dat uit dat broodhuis weer uit te delen in het midden van de gemeente. Heere, zo leggen we alles terug in uw hand en bidden we om vergeving van alles wat niet goed was en dat u met ons meegaat en dat u ons allen aan wil zien. In de naam van uw Zoon, van Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, ten slotte zingen wij uit Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 4. Gemeente, verhef dan uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.